Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst, hier in de kerk en ook thuis via de online verbinding. Deze zondagmorgen zal dominee Schuurman uit Oldebroek voorgaan. De muzikale begeleiding is deze morgen in de handen van twee gemeenteleden onder begeleiding van de organist. In verbondenheid met elkaar wordt u van harte uitgenodigd om thuis van harte mee te zingen. Hier in de kerk mag u het laatste lied met gehalveerd volume, maar wel met uw hele hart meezingen. De bloemen van deze dienst gaan met de groet en als bemoediging naar mevrouw Lansing Roest uit Ingen. En ter voorbereiding op deze dienst willen we gaan zingen uit Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerscharen God. En ook vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. De kerkraad wenst u en jou hier en thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet prijsgeeft wat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zuiver God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Fijn dat u, dat jij hier in de kerk bent en dat u en jij thuis meekijkt. Vanmorgen bereiden we ons voor op de viering van het heilige avondmaal van volgende week. En we gaan verder met een loflied op de Heere op toonhoogte 282, Hoe groot zijt gij.
Christus komt met majesteit en luister, brengt hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding voor hem buigen, en zingt mijn ziel, o Heer, hoe groot zijt gij. Zingt mijn ziel tot u, o Heer, mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer, mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij.
Nu we als gemeente voor het aangezicht van de Heere gekomen zijn, willen we ons verootmoedigen voor zijn aangezicht. We luisteren naar de 10 geboden en daarna volgt Psalm 32 vers 1 en 3. Psalm 32 vers 1 en 3. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult u zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw vee niet, uw vreemdeling die binnen uw poorten is niet. Want de 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult die doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf. Nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Amen.
Ik beleed na ernstig over.
ootmoed smekend komen. Een zee van ramp mag met haar golven slaan. Hoog zij gaat, zij raakt hem zelfs niet aan.
Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Laten wij bidden. Barmhartige Heere in de hemel. Zo komen we als uw gemeente hier in de kerk of thuis of waar we ook zijn voor uw aangezicht. In het geloof dat u zelf ook hier in ons midden wil zijn. En met het gebed dat u ook hier in uw midden, hier in ons midden wil werken. Wij danken u dat u als onze God ons hier samenbrengt in de kerk of thuis om onder uw woord te komen, om naar u toe te gaan met alles wat in ons hart leeft, vanuit het verlangen wat er kan zijn, of vanuit het zoeken naar u om u te vinden. En Heere, wij bidden dat u zelf zo hier in ons midden aanwezig wil zijn en ons wil aanspreken. In het zingen, in het luisteren, in de woorden die naar ons toe komen, in de gedachten die we hebben, dat we daarin merken dat u zelf ons aanspreekt, dat we daarin uw eigen stem mogen horen. En daarom bidden wij dat u alle andere stemmen die er kunnen zijn, die ons afleiden, die ons aanvechten, die dat tegenspreken, dat u die het zwijgen op wilt leggen, zodat we alleen maar uw stem mogen horen. Wij verdienen niet dat u hier ons midden aanwezig wil zijn, want onze wegen gaan vaak bij u vandaan. En ons hart is vaak vol van zoveel andere dingen, dat er geen ruimte is voor u. En daarom bidden wij dat u ons reinigt door het bloed van uw Zoon Jezus Christus. Dat u ons terugroept en dat u ons brengt bij u. Dat we niets anders willen dan we leven met u. Misschien zijn we zo ook al juist op deze morgen afgestemd op deze dienst, of zitten zo hier in de kerk. Vanuit dat verlangen om weer met u gevuld te worden, om u te mogen ontmoeten. Ons geloof te versterken, omdat we merken dat wij niets zonder u kunnen. We danken u dat u dan dat verlangen in ons hart hebt gelegd. Ook als we op zoek zijn naar u, en misschien helemaal niet weten hoe dat moet, geloven, ons overgeven aan u, ons hart openen voor u, dan bidden wij dat uw Zoon in ons leven komt. Dat u ons hart opent en dat we uw stem mogen horen en dat u zo in ons komt. In deze dienst waarin we ons voorbereiden op de viering van het Heilige Avondmaal volgende week, bidden wij dat we zo uw Heer Jezus centraal mogen staan. Dat het offer dat u bracht op Golgotha, dat dat tot ons spreekt. Dat dat een boodschap is dat ons trekt tot u. Heere, zo komen we als gemeente samen. U weet wat er leeft in ons hart. We leggen dat voor u neer. Dankbaarheid of vreugde, verlangen, misschien aarzeling, misschien ook wel tegenstand. Heere, wij bidden dat u ons geeft wat we nodig hebben. Zodat we deze week van voorbereiding met u zullen ingaan. Als het misschien heel wat oproept, als we aarzelen, als we niet goed weten of dat ook voor ons is, dan bidden wij dat u door uw Heilige Geest daarin duidelijkheid geeft. Zodat we ook die stem van u mogen horen die ons roept tot u. Geef ons zo'n gezegende dienst. Weer de boze uit ons midden. En laat alles mogen zijn tot opbouw van de gemeente en tot eer van uw grote naam. Dat bidden we alles uit genade om Christus wil alleen. Amen. Ik lees vanmorgen een vrij lang gedeelte uit Handelingen 13, de eerste zendingsreis van Paulus en Barnabas. Op die reis is Barnabas mee, Handelingen 13, en we lezen vanaf vers 13. We lezen dan tot vers 43. Een lange toespraak die Paulus, een lange preek die Paulus daar houdt. Handelingen 13 vanaf vers 13. En Paulus en zij die bij hem waren, voeren van Paphos weg en kwamen in Perge aan, een stad in Pamphylia. Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. En zij gingen vanuit Perge het land door en kwamen in Antiochië, in Pisidië. En zij gingen op de dag van de Sabbat de synagoge binnen en gingen daar zitten. Na het voorlezen van de wet en de profeten lieten de hoofden van de synagoge tegen hen zeggen: mannen, broeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is, spreek dan. Toen stond Paulus op, wenkte met de hand en zei: Israëlitische mannen en u die God vreest, luister. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd toen zij vreemdelingen waren in het land Egypte. En hij heeft hen met een machtige arm daaruit geleid. En hij heeft gedurende de tijd van ongeveer 40 jaar hun doen en laten verdragen in de woestijn. En nadat hij in het land Kanaan 7 volken uitgeroeid had, verdeelde hij hun land onder hen door het lot. En daarna gaf hij ongeveer 450 jaar richters tot aan de profeet Samuel. En van toen af vroegen zij om een koning. En God gaf een Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, gedurende 40 jaar. En nadat hij hem had afgezet, verwekte hij David voor hen tot koning. Hij gaf ook een getuigenis van hem met de woorden: ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden. Een man naar mijn hart, die alles zal doen wat ik wil. Uit zijn nageslacht heeft God voor Israël, volgens de belofte, de zaligmaker Jezus doen voortkomen. Nadat Johannes voorafgaand aan zijn komst eerst aan heel het volk Israël de doop van bekering gepredikt had. Maar toen Johannes zijn loop aan het volbrengen was, zei hij: wie denkt u dat ik ben? Ik ben de Christus niet. Maar zie, hij komt na mij, bij wie ik het niet waard ben de sandalen aan zijn voeten los te maken. Mannenbroeders, kinderen van het geslacht van Abraham, en wie onder u God vrezen, tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Want de inwoners van Jeruzalem en hun leiders, die hem niet kenden, hebben door hem te veroordelen de uitspraken van de profeten vervuld, die iedere Sabbat voorgelezen worden. En hoewel zij geen reden voor zijn dood vonden, vroegen zij Pilatus hem te laten doden. En toen zij dit alles volbracht hadden, wat over hem geschreven was, namen zij hem van het hout af en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met hem opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem. En er nu zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die aan de vader is gedaan, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken. Zoals ook in de tweede psalm geschreven staat: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dat hij hem uit de doden heeft opdoen staan om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd: ik zal uw weldaden van David geven, die betrouwbaar zijn. Daarom zegt hij ook in een andere psalm: u zult uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Immers David is ontslapen nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uitgediend had, en hij is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel ontbinding gezien. Maar hij die God heeft opgewekt heeft geen ontbinding gezien. Laat het u dan bekend zijn, mannen, broeders, dat door hem aan uw vergeving van zonde verkondigd wordt. En dat ieder die gelooft, door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. passen op dat u niet overkomt wat er gezegd is aan de profeten. Zie, verachters, verwonder u verdwijn. Want ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. En toen de Joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heidenen erop aan dat op de volgende Sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. En toen de synagoge uitgegaan was, volgden velen van de Joden en van de godvrezende proselieten Paulus en Barnabas. Die spraken hen aan en spoorden hen aan bij de genade van God te blijven. In vers 15 wordt Paulus door de leiding van de synagoge gevraagd: mannen, broeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is, spreek dan. We gaan met elkaar zingen van of luisteren naar Psalm 103, vers 4 en 6, waarin ook de geschiedenis van het volk Israël als voorbeeld wordt bezongen. Psalm 103, vers 4 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus hier in de kerk en thuis. Als Paulus aankomt in Antiochië, die stad in Pisidië, en op de Sabbat naar de synagoge gaat, wordt hij samen met Barnabas gevraagd om een bemoedigend woord. Blijkbaar ziet de leiding van de synagoge in Paulus een bijzondere gezant, een bode die wel eens een boodschap namens God kan hebben. Deze mannen die gekomen zijn, die kunnen wel eens een woord van God voor ons hebben, een woord van God dat ons kan raken, kan bemoedigen, kan sterken in ons geloof. Misschien bent u vanmorgen zo ook wel naar de kerk gekomen. Of hebt u of heb jij deze dienst vanmorgen aangezet in de hoop dat er voor u, voor jou, ook een bemoediging, een bemoedigend woord bij zit. Dat je iets hoort dat u echt raakt en bemoedigt. Waardoor u gesterkt wordt in het geloof. Misschien zeg je wel, ik kan zo'n bemoediging eigenlijk wel goed gebruiken. Het is voor mij zo'n pittige tijd geweest de afgelopen maanden. En het zou fijn zijn als ik weer nieuwe moed krijg. Moed om door te gaan. De Oude Statenvertaling heeft het over een woord van vertroosting. Paulus die dan wordt gevraagd om een woord van vertroosting. En bij het vertalen daarvan hebben ze vast gedacht aan Jesaja, de profeet. Jesaja die tegen het volk Israël zei, daar in ballingschap, troost, troost mijn volk. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Woorden van troost die je opbeuren en moed geven. En Paulus mag hier als een nieuwe Jesaja de aanwezigen in de synagoge aanspreken, toespreken. En de aanwezigen zullen zijn woorden horen als woorden van troost. Woorden die hen opbeuren. Woorden die woorden van God blijken te zijn. En daarom een enorme troost hebben. Dat laat zien dat het woord bemoediging, als Paulus hier gevraagd wordt om woorden van bemoediging, dat dat woord op verschillende manieren kan worden vertaald. Er zijn nog andere vertalingen mogelijk. Dat Paulus hier gevraagd wordt om een woord van aansporing. Een woord van vermaning. Paulus kan hier gevraagd worden om woorden die bemoedigend zijn, troostend zijn. Maar het kan ook zijn dat de leiders van de synagoge tegen Paulus en Barnabas zeggen, als je woorden van aansporing hebt. Beste Paulus, wij leven hier niet in Israël zelf. Wij leven hier in een heidense omgeving. En hier kunnen wij als volk van God makkelijk afdwalen, makkelijk opgaan in de wereld. Een leven leiden waar God op de achtergrond is. Omdat de tempel in Jeruzalem, omdat het land, het beloofde land van God, ver weg is. Zoveel andere mensen om ons heen die nauwelijks van God weten. Paulus, help ons, zeg ons iets waardoor we weer opgescherpt worden om God te zoeken. En hem de eerste plaats in ons leven te hebben. We dreigen God uit het oog te verliezen, maar we hebben dat niet door. Hou ons een spiegel voor. Paulus, zeg ons iets waardoor we wakker schrikken en beseffen, het moet anders. Het moet weer een levend geloof zijn, niet dat ingedutte geloof dat we hebben. Woorden van bemoediging, woorden van troost, woorden van aansporing. Misschien hebt u dat zelf ook wel nodig. Niet alleen maar woorden van troost of van bemoediging, maar ook woorden van aansporing, waarschuwing. Omdat het op dit moment niet zo goed gaat in je relatie met de Heer. Er is een waarschuwing nodig, een vermaning. Want als je zo doorgaat, als er niemand is die er iets van zegt, die je aanspreekt, dan ben je zo dadelijk de Heer kwijt. Je moet je nu echt omkeren, want je bent op de verkeerde weg. Bemoediging, vertroosting, aansporing, vermaning. Allemaal mogelijke vertalingen van het ene woord. En al die verschillende betekenissen, bemoediging, vertroosting, aansporing, vermaning hebben iets gemeenschappelijks. Het gaat om de relatie met Christus, het gaat om de relatie met de Heer die er is. Dat je aangesproken wordt op de relatie met de Heer om die niet kwijt te raken, om te blijven in hem, om meer en meer in hem te groeien. En om in die gemeenschap en die verbondenheid met de Heer te blijven, heeft iedereen van ons weer iets anders nodig. De een heeft een bemoediging nodig. Een bevestiging dat je echt naar de Heer toe mag gaan. De ander heeft een aansporing nodig om het weer opnieuw op te pakken. Je kunt troost nodig hebben omdat er zoveel gebeurd is in de afgelopen tijd of in je leven. Je kunt een vermaning nodig hebben. In de week van voorbereiding, gemeente, voorbereiding op het heilige avondmaal, worden wij allemaal gevraagd om na te denken hoe dat nou zit in onze relatie met de Heer. Hoe zit dat nou eigenlijk met u? En hoe zit dat bij jou? Hoe zit dat bij mij? Ben jij nog wel op de weg van Christus? Leef je nog wel zo in de gemeenschap met hem? Een tijdje geleden heb je wellicht belijdenis gedaan, met enthousiasme en overtuiging. Maar als je nu bij jezelf nagaat, dan ben je dat weer kwijt. Dan is het nodig dat je die liefde van toen weer hebt. Dat die er weer is. Dat enthousiasme voor de Heer. En u? U hebt al die keren gehoord over de genade die er is door Christus, omdat hij voor onze zonden is gestorven. Nog steeds aarzelt u om die stap naar het avondmaal te zetten, omdat u vindt dat die stap niet zomaar gemaakt kan worden. Het kan zijn dat u op iets wacht. Voor u ook zo ver bent gekomen om aan te gaan. Maar hebt u dat nooit gemerkt? Hebt u dat nooit gehoord? Dat Christus ook u riep aan de tafel om daar de tekenen van zijn genade, brood en wijn, te ontvangen. Brood en wijn die heen wijzen naar het offer dat hij op Golgotha ook voor u heeft gebracht. Maar die zonde die ik steeds doe, daar kan ik toch niet zomaar overheen stappen? Die zonden die klagen mij aan, die houden mij toch tegen om aan te gaan. Als het toch niet goed zit in je leven, dan wordt je toch vermaand om niet aan te gaan, om geen oordeel te eten en te drinken. Die zonden die in het avondmaalsformulier genoemd worden, om als reden om niet aan te gaan. Daarvoor moet ik eerlijk zeggen dat ik daarmee te maken heb gehad. Dan moet ik toch wel wegblijven van de tafel van de Heer. Die heeft hij toch alleen maar voor gelovigen bedoeld die er naar leven, die het begrepen hebben, die dat in hun leven laten merken. Het aanspraaksformulier gaat echter verder met de aansporing dat je met je zonde niet moet wegblijven. Want als je wegblijft, dan blijft de Heer Jezus, dan blijft Christus op een afstand staan. En dan bent u aan uzelf overgeleverd. En dan blijft u in de zonde en dan komt u daar niet van af. Het is de bedoeling dat als je over jezelf nadenkt en nagaat, hoe het ervoor staat en als je merkt dat er nog zoveel is dat je aanklaagt, dat je ermee naar Christus gaat. Heere, hier ben ik bij mijn zonde en tekorten. Maar ik moet bij u zijn. Alleen u kunt mij bevrijden en verlossen. Ik kom met schroom, trek mijzelf naar u toe, want ik kan het niet uit mijzelf. Als Paulus wordt gevraagd om een woord van bemoediging, een woord van troost, dan haalt hij delen uit de geschiedenis van Israël naar voren. Maar dat zijn nog niet bepaalde gedeelten waar het volk Israël trots op kan zijn. Ja, hij vertelt over de uittocht, over dat bijzondere gebeuren, hoe de Heer het volk heeft geleid door de woestijn. De uittocht uit Egypte was bijzondere bevrijding uit de slavernij. Ze hoefden niet meer hard te werken als slaaf voor de farao. Ze mochten vrij zijn, ze mochten de Heer dienen in die vrijheid. En daar ging het mis, in de woestijn. Paulus zegt het met één zin, de Heer heeft een doen en laten verdragen. Het is wat als dat over je eigen volk wordt gezegd, Paulus, die mensen daar in de synagoge. Het is wat als dat over de gemeente zou gezegd moeten worden. De Heere heeft ons doen en laten verdragen. Het was niet goed, Hij liet het gebeuren. Maar het had een effect. Een doen en laten verdragen. Het volk wilde niet op de weg van de Heere. Er is zelfs een moment waarop de Heere zegt tegen Mozes: Mozes, ik ga alleen met jou verder. Het volk laat ik hier achter in de woestijn, bij de Sinaï. Ik kan met hen niet verder gaan. En toch kwam het volk in het beloofde land, het volk Israël. Maar niet omdat het volk zo trouw was aan de Heere. De zorg van de Heere, de genade van de Heere, de trouw van God. Het volk vroeg om een koning en die eerste koning moest vervangen worden door een koning die wel naar het hart van God was. En een rode draad, zegt Paulus, door de geschiedenis van ons volk. Eerst gaat het goed, omdat de Heere zijn zorg liet zien en zijn genade betoont, helpt en uitredt. Maar elke keer als dat weer gewoon is, als we het wel weer wisten, ging ons volk, gingen onze vaderen bij de Heere vandaan. Ze hadden hem niet meer nodig. Ze konden het zonder hem wel af. Paulus haalt nou steeds in deze toespraak, in deze woorden van bemoediging en troost, juist die kant naar voren om aan te geven waar het steeds misging. Het is niet zomaar, zegt Paulus, dat Johannes de Doper kwam. Dat Johannes de Doper tegen de mensen in Israël, tegen ons eigen volk moest zeggen: je moet je bekeren. Die weg die je nu gaat, gaat bij de Heere vandaan. Je moet je omkeren om weer bij de Heere te komen. Is dat nu een woord van troost, van bemoediging? Als je zo hoort dat je voorouders, je grootvader en je grootmoeder of verdere generaties, als je hoort dat die steeds de verkeerde keuze maken en het niet volhouden op de weg van de Heer, is dat nou een woord van troost en bemoediging? Mensen onder het gehoor van Paulus hebben er vast ook wel gedacht over zichzelf. En wij dan? Zitten wij ook op de verkeerde weg? Wil je met deze geschiedenisles laten merken tussen de regels door dat het ook met ons mis zit, moeten wij ons ook bekeren, moeten wij ook die omkeer maken? Hebben wij ook die bekering nodig die Johannes de Doper verkondigde? Paulus, waar is dan je bemoedigend woord? Daar hebben we toch om gevraagd? Nou, Paulus heeft ook een bemoedigend woord. God heeft een belofte gedaan. En die belofte die mogen jullie nu met eigen ogen zien, die mogen jullie nou zelf horen. Die belofte is ook voor jullie bestemd. God stuurt een redder. De hele geschiedenis van het volk Israël, die loopt uit op deze redder. De volgende week in het avondmaal staat deze redder centraal. Christus die gekomen is. Hij is zelf aanwezig om dat brood en die wijn u aan te reiken. Bij het avondmaal gaat erom dat we die belofte geloven. Dat we die belofte geloven dat ook onze zonden vergeven kunnen worden omdat deze redder gekomen is. Het gaat dus niet om zonden in het algemeen of vergeving als een mooi dogma. Maar het gaat erom dat je zelf mag weten, zelf mag ervaren, mag geloven. Dat ook jou, uw zonden vergeven mogen worden. Doordat Christus gekomen is, is die redding mogelijk. De komende dagen gaat het dus erom dat u daarover nadenkt. Geldt het nou ook voor mij? Ja, u mag het geloven. En als u dat gelooft, dan wordt u die vergeving geschonken. Als u dan een stem in uzelf hoort en die zegt, ja, maar dat gaat zomaar niet. Kun je zeggen, ja, maar dat gaat inderdaad ook niet zomaar. Maar het gaat omdat Christus ook is gestorven, ook voor mij. Omdat Hij als redder is gekomen en mij dat nieuwe leven kan en wil geven. Het enige wat ik daarvoor heb hoeven doen, is dat geloven. Is dat gelovig te aanvaarden, dankbaar dit geschenk te aanvaarden. Heer, ik heb het niet verdiend. Maar u geeft het aan mij. Paulus zegt tegen zijn gehoor in de synagoge. Door deze Jezus waar ik over jullie kom vertellen, kunnen jullie vergeving krijgen, ook jullie. Die zonden die je hebt gedaan, die worden je vergeven. Je kunt je leven naast de wet van God leggen. De wet die Mozes ontving, dat is ook de bedoeling, als in de morgendienst de 10 geboden worden voorgelezen, dat je je leven ernaast legt en eigenlijk nagaat, ja maar hoe zit het nou met mezelf? En als je dan je leven ernaast legt en je beseft, ik kom zoveel tekort in mijn leven. Ik voldoe niet aan die norm, die wet die klaagt me aan, die wet die laat me niet gaan. Dat je daarmee naar Christus gaat. Dat hij zegt, kom maar bij mij met je zonden en tekorten, ik neem ze van je af. Ik bevrijd je ervan. Ik geef je vergeving. Kun je dat geloven? Als je in de komende weken nadenkt over hoe je leven met de Heer op dit moment is, hoe het ervoor staat, kun je dan geloven dat er ook voor jou die vergeving is en dat je bij de tafel de tekenen van Christus mag ontvangen, die je laten ervaren. Hij is ook voor mij gestorven. Hij is ook mijn Heer. Hij heeft ook zijn leven voor mij gegeven. Brood dat je eet is gebroken zoals Christus aan het kruis gebroken is. En die wijn, die wijst naar het bloed van Christus dat ook jou kan reinigen van je zonde. Paulus is naar deze gemeente gekomen, naar deze gemeenschap in Antiochië, in Klein-Azië, uitgezonden om deze boodschap over Christus uit te dragen. Mensen die nog niet over hem hebben gehoord. Die nog niet weten dat zij een nieuw leven kunnen beginnen en mogen beginnen. Dat ook zij die vergeving mogen ontvangen die er door Christus is. Weet dat heb je nog meer nodig dan deze woorden van bemoediging en troost. Dit is troost. Dit is bemoediging waar je wat aan hebt, waardoor je gesterkt wordt. En dit roept je terug tot God. Die vergeving van zonden is er ook voor mij. Die genade mag ik aannemen. Paulus sluit deze woorden van troost en van bemoediging af met een vermaning. Wees nou anders dan je voorouders. Zij gingen bij God vandaan. Zij hadden God niet nodig in hun leven. Zij luisterden niet. En als je op dat spoor verder gaat, als je op diezelfde manier leeft, dan geeft God zijn genade, maar gaat het aan je voorbij. Dan is het alsof God zijn zoon voor niets heeft gezonden. De Heere geeft zijn genade. Hij heeft dit aanbod voor je. Hij heeft zijn zoon gegeven. De Heer heeft dat niet voor niets gedaan. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild en schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heren, hier zijn we. We hebben u. We hebben uw vergeving nodig. Roep ons om te komen tot u. En uw vergeving en genade te ontvangen. Amen. Psalm 86, vers 3. En 6, Psalm 86, vers 3 en 6. Ik kom met u het eerste gedeelte lezen van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik ook u heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere, totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet, of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven, en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker, want die op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft ingesteld en bevolen, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Allereerst, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon Jezus Christus. In de tweede plaats, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. In de derde plaats, laat ons geweten onderzoeken of hij ook... Laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonden besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, allen die zich van God een beeld maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in het volk, in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan hun verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij zich aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan, dan alleen die zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf zoeken in Jezus Christus, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen. Maar dagelijks hebben wij strijd te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. We zingen met elkaar van Weerklank, gezang 11, vers 1 en 3. Loof de koning heel mijn wezen. Weerklank, gezang 11, vers 1 en 3. Thank you. Laten wij danken en bidden. Want ons leven is genezen en vergeven onze schuld. Wat een diepe woorden, Heere, dat ons leven genezen kan worden van de scheur die er door de zonde gekomen is. En dat de schuld die wij zelf op ons geladen hebben, van ons afgenomen wordt. En ons vergeven wordt. Alleen maar omdat u uw zoon zond naar deze aarde. En hij in onze weg, in onze plaats die wegging. Omdat u, Heer Jezus Christus, voor ons de schuld hebt weggedragen. Uw leven gaf. Daardoor kunnen wij weer in uw gemeenschap komen. En kunnen wij bij u horen. En Heer, zo is ons gebed dat wij in die gemeenschap blijven. Dat u ons bewaart en vasthoudt. We hebben gehoord dat in dat woord van Paulus waarin hij gevraagd werd, dat het ook wat in onze macht ligt, ook zelf onze best daarvoor moeten doen. Om bij u te blijven. Om ons om te keren. Om gehoor te geven aan de roepstem die u tot ons uitbrengt. Om te luisteren naar uw stem. Heer, u weet hoe wij zo staan ten opzichte van u. Hoe wij leven met u. Wij danken u als we u mogen kennen. Als we ons verbonden mogen weten met u. Wij danken u als we die genade hebben mogen ontvangen. Aannemen. Het is een wonder dat u in ons leven wil komen. Wij bidden voor diegenen hier in ons midden of die thuis meeluisteren. Die genade nog niet hebben kunnen ontvangen. Hebben kunnen aannemen. Vanuit de gedachte dat het niet voor hen is. Of om een andere reden. Heere, word hen te sterken, geef ook dat zij die genade mogen ontvangen en zo u in hun hart mogen krijgen. We bidden voor degenen die tegen deze komende week opzien, omdat ze weten dat het een hele intensieve week zal zijn van heel veel gepieker, heel veel getop wellicht. En wij bidden dat ze bij alles wat in hen omgaat bij u mogen aankomen. We bidden voor degenen die juist ook in de komende week deze week met vreugde beginnen. Omdat ze weten dat deze week hen ook dichter bij u kan brengen. Hoe wij staan ten opzichte van u. En hoe wij zo ons voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal. We bidden dat het een goede week mag zijn. Waarin we mogen uitkomen bij u. En volgende week zo die tekenen van uw genade mogen ontvangen. Wij danken u voor deze gemeente. Waarin het woord steeds opnieuw verkondigd mag worden. Waarin de voorbereidingen getroffen mogen worden om het avondmaal te vieren. Juist in zo'n tijd beseffen we hoe bijzonder het is om met elkaar avondmaal te kunnen vieren. Wellicht gaat het anders dan anders en we bidden dat het toch tot de opbouw van de gemeente mag zijn. Ik vind dat ook heel wat geregeld moet worden om alles in goede banen te leiden. Heer, we bidden om uw kracht en om uw nabijheid. Geef zodat deze week en volgende week de dienst zo mag zijn tot opbouw van de gemeente. Tot versterking van het geloof. Heer, wij danken u voor deze gemeente. En wij bidden voor de kerkraad en allen die een taak hebben in deze deze gemeente om uw wijsheid en kracht in deze tijd. Dat ze mogen ervaren bij alles wat er op hen afkomt, dat ze de wijsheid en de kracht van u ontvangen. Wij danken u voor al het goede wat u geeft. Wij danken u voor degene, voor de jongeren in de afgelopen week die mochten horen dat ze geslaagd zijn, dat ze een diploma mogen in ontvangst mogen gaan nemen, dat hun inzet, hun voorbereiding succesvol is geweest en dat ze straks zich kunnen oriënteren op een nieuwe baan of een nieuwe opleiding of misschien een baan of wat er op hen afkomt. En tegelijkertijd zullen er ook jongeren zijn die te horen hebben gekregen dat ze nog weer opnieuw examen moeten doen, een herkansing moeten doen of verder moeten gaan met het volgende jaar, hetzelfde jaar. Het kan een teleurstelling zijn, wij brengen zo hen bij u. We bidden zo voor de scholen in deze tijd. We danken u dat het onderwijs op de gewone manier kan worden gegeven. In de meeste gevallen. We bidden voor degenen die het nog op een andere manier meemaken. Die nog thuis het onderwijs ontvangen. Wij danken u voor degenen die geslaagd zijn dat ze na zo'n ingewikkeld jaar een diploma toch mochten behalen. Heer, wij bidden zo voor de gemeente. Voor de zieken die er zijn. We danken u dat op dit moment geen mensen in het ziekenhuis verblijven. We weten ook dat er mensen zijn die hier herstellen van corona. Of op een andere manier kuren of behandelingen ondergaan. Het zal voor hen en voor degene om hen heen vast ook een hele intensieve tijd zijn. We brengen hen bij u. Met het gebed dat zij mogen ervaren dat u hun weg leidt, dat u erbij bent. We bidden om herstel, om genezing. En als het anders is, dat u ook hen wil laten merken dat u hun God wil zijn. We bidden als kerk voor deze wereld. De bij afgelopen dagen hebben we gemerkt hoe het weer opeens kan omslaan en zo opeens iets kan gebeuren. We bidden voor Leersum en alle andere plekken die te maken hebben gekregen met de storm van de afgelopen weekend. We danken u dat we leven in een land waarin de hulpverlening zo goed op gang kan komen. En daarin merken we dat we bevoorrecht zijn. In andere gebieden kan het zo ook heftig toeslaan met grote gevolgen. Heer, wij bidden voor deze wereld. Deze wereld die van u is en die ook lijdt aan de zonde en die zucht en uitkijkt naar de verlossing. Wij bidden voor iedereen op deze wereld die op zoek is naar een beter bestaan. Die huis en haard heeft verlaten. Of die thuis is, maar eigenlijk niet verder kan komen. Heer, wij bidden zo om recht en gerechtigheid in deze wereld. En zo vraagt deze wereld om uw komst. En snakte de wereld naar het moment dat we verlost zullen zijn van de zonde die ons nu zo nog steeds gevangen houdt. En daarmee bidden we, heren, in deze week van voorbereiding om uw komst. De avondmaal staat in het teken van de verwachting van uw komst. Een voorproefje, een voorsmaak van dat feest in de hemel, waarin u, heren, met alle verlosten de vreugde zal beleven van de redding die u voor ons geeft. Heren, wij bidden dat we met z'n allen daar ook aanwezig mogen zijn. Heren, zo komen we tot u. Met onze dank. Met onze gebeden. En we bidden dit alles in de naam van uw Zoon. Onze Heer Jezus Christus. Amen. Zo dadelijk komt er een QR-code in beeld voor de mensen thuis die dan de collecte kunnen overmaken. Als u hier in de kerk bent, dan kunt u bij de uitgang naar de dienst uw bijdrage geven in de collectezakken of in de collectebussen. Ons laatste lied is Psalm 87, vers 3 en 4. Psalm 87, vers 3 en 4. Bij de afkondiging gehoord dat u die ook mag meezingen. Psalm 87, vers 3 en 4, die zingen wij staande.
Fijn dat u hier was, dat jij hier was hier in de kerk, of dat u hier in de kerk was of thuis de dienst bijwoonde. Ga heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heer onze God en de verwachting van zijn komst. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere door zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.